vooraf enkele mededelingen. De twee collecten voor de slotzang zijn voor de kerk en de kerkelijke kas, diaconaat en hulpverlening. En de collecte bij de uitgang is voor het bouwfonds. De schriftlezing voor deze morgen vindt u in Romeinen 8 en daarvan de versen 31 tot en met 39. Romeinen 8, vers 31 tot en met 39. Verhef nu uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten we deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen uit Psalm 27 en daarvan de versen 3 en 5. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. En wat er verder volgt uit de versen 3 en 5 van Psalm 27. stellen ons deze morgen voor de spiegel van Gods heilige wet. En in antwoord daarop zingen we uit Psalm 25 en daarvan vers 3. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. 25 vers 3, na de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
De schriftlezing voor deze dienst vindt u in Romeinen 8, vers 31 tot en met 39. Romeinen 8, vanaf vers 31. Daar luidt het woord van de Heere. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger, naaktheid of gevaar of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Zullen we de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord en over deze dienst. In onze voorbeden willen we gedenken aan zuster Haupst Donkelaar, Oeverzwaluw 3. Ze moet deze week voor een behandeling worden opgenomen in het ziekenhuis. Er is dankzegging gevraagd voor zuster H.M. Westraat de Schorer, Frambroos 43. Zij kwam thuis uit het ziekenhuis met een goede uitslag, maar zal nog wel nabehandeling moeten ondergaan. Er is dankzegging voor broeder dominee R. van Beek, dokter de Visserstraat 15. Hij herdacht zijn 40-jarig ambtsjubileum. Zuster Linda Marshall Simons en baby Joël, Rozenstraat 33. Zij kwamen thuis uit het ZGV. En zuster Dupré Gaasbeek, Cuneraweg 369-1. Zij kwam na geslaagde heupoperatie thuis uit het ziekenhuis. Er zijn 3 kinderen geboren. Gisteren is Anna Cornelia Renate van Krimpen geboren, roepnaam Lorraine, Emmalaan 8. En ook Deborah Marianne, roepnaam Deborah, bij broeder en zuster Verhelst, Prinsessenlaan 17. En vannacht is er een dochter geboren bij broeder en zuster Van Leeuwen, Roggeveld 16, Sanne Louise, roepnaam Sanne. Zullen we de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed? Trouwe en genadige Heere in de hemel, u bent het die ons hier als gemeente bij elkaar brengt, rondom uw woord. Uw woord dat open ligt hier op de preekstoel en in onze kerkbank. Uw woord wat een kracht Gods is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Heere, wat een zegen en wat een voorrecht is dat. Dat u ons uw woord geeft, uw woord van kracht, uw woord van zaligheid. Want heere, we moeten het u belijden dat er bij ons zo weinig kracht is. Het tegendeel vaak, zwakheid. En dat er bij ons en van ons geen zaligheid te verwachten is. En daarom komen we bij u, Heere, met de vraag of u deze morgen in ons midden wil komen. Of u deze morgen wilt werken met uw geest in onze harten. Of u dat woord wat gebracht mag worden, wilt zegenen. Heren, want we mogen toch wonderen van u verwachten. Juist ook nu, hier in de kerk. Heer, wilt u komen met uw geest in onze harten. Als u ons roept om uw woord te brengen. Als we uw woord mogen horen. Als we uw woorden op de lippen mogen nemen met het zingen. Heere, wees bij ons. En wilt u werken met uw geest. U kent ons, Heere, zoals we hier zitten en staan. U kent onze gedachten. U weet van onze zonden. U weet van onze zorgen en vragen. Heere, wilt u ons een ieder persoonlijk geven wat nodig is. Wat we behoeven. En u weet dat beter dan wie dan ook. U weet dat beter dan dat wij dat zelf weten. Heere, als we nog onbekeerd zijn, wilt u daar verandering in brengen? Wilt u geven dat het woord dan zo beslag zal leggen op ons leven, dat we er niet meer onderuit kunnen, maar dat we u gaan volgen? Heere, als we worstelen met vragen, geestelijke vragen, wilt u ook dan ons in de ruimte stellen? Wilt u ons dan antwoorden geven op dat we mogen zien wie u bent, wie u wil zijn voor een zondaar als wij. En Heere, als we u mogen vrezen, u mogen kennen en liefhebben, geef dat we dan versterkt mogen worden op die weg. Bevestigd, verder geleid, achter u aan, Heere. We bidden u voor de kinderen in de kerk. Wilt u ook voor hen zorgen? Geef dat ze iets mogen begrijpen van de preek. Al zal het best moeilijk voor hen zijn. Geef toch dat er indrukken mogen zijn, Heere, van de grootheid van u en van uw liefde. Heere, zegent u de jongeren in de kerk. Wij zijn nabij in het leven. Er komt veel op hen af. Tijdens hun studie. Op hun werk. Als ze omgaan met vrienden, met vriendinnen. Heere, wilt u in hen werken? Wilt u ze bijstaan? Wilt u hun God zijn? En ook hen geven wat nodig is? Heere, dat bidden we u ook voor de ouderen. U kent ook hen. Voor wie het einde van het leven steeds dichterbij komt. En voor wie de aftakeling lijkt begonnen te zijn. De aftakeling van het leven. De gezondheid wordt minder, de krachten wijken. Heere, wilt u ook dan genade schenken en helpen en alles geven wat nodig is. Zegent u de vaders en de moeders. Geef ze kracht om de kinderen voor te leven wanneer ze die van u ontvangen hebben. Zegent u de mannen en de vrouwen en de huwelijken. Geef dat er liefde mag wonen. Liefde bij u vandaan. Dan gebiedt u daar de zegen, Heere. En het leven, het echte leven. Als man en vrouw. Heere, we bidden u voor de zieken. U kent ze. Die langdurig ziek zijn. Zij die een kruis hebben te dragen waar niemand van weet. Zij die gebukt gaan onder depressieve gedachten. Heere, psychisch in de knoop, wilt u erbij zijn. En wilt u troost en kracht schenken. Uitzicht, licht van boven. Heere, we bidden u voor zuster Haups Donkelaar. Ze moet deze week worden opgenomen voor een operatie. Wilt u meegaan, Heere? wilt u doorhelpen. En wilt u geven dat ze zich bij alles wat er overkomt gedragen mag weten door onze gebeden, maar bovenal gedragen door u. Heren, zegent u haar. We hebben u ook te danken, Heren, voor de vele zegeningen die u in de achterliggende week ook hebt bewezen. We danken u met zuster Westra, de Schorer. Ze kwam thuis uit het ziekenhuis en ze mocht een goede uitslag te horen krijgen. Heren, wilt u haar ook verder nabij zijn, dat ze ook de nabehandelingen die zullen moeten volgen met u mag ondergaan. Dat ze uw hand in haar leven mag opmerken. Dank u wel, Heren, voor de zegeningen die u hebt bewezen tot hiertoe. We willen u ook danken voor zuster Linda Marshall en haar baby. U hebt alles wel gemaakt tot hiertoe. Dank u wel dat ze weer naar huis mochten. Zegent u ook hen in de toekomst. Geef dat ze zich afhankelijk mogen weten van u. Ouders in de opvoeding en het kindje bij het groter worden. Heere, zegent u haar en haar kind. Zegent u alle baby's die in de gemeente geboren zijn. We danken u voor de geboorte bij de van de kinderen bij de familie van Krimpen en de familie Verhelst en de familie van Leeuwen. Ook daarin mogen we uw zorgende hand opmerken. U bent het die uw koninkrijk doet komen, Heren, en wilt u geven dat de geboorte van deze kinderen daar een teken van mag zijn en dat ook door de geboorte van deze kinderen uw rijk uitgebreid mag worden. Zegent u de moeders, geef ze nieuwe krachten, zegent u de vaders, Heren, en wilt u onze dank aannemen voor deze gaven die u hebt gegeven. Heren, we danken u ook met zuster Dupré Gaasbeek. U hebt haar geholpen de achterliggende week. U hebt de operatie doen slagen. Wilt u haar verder nabij zijn, ook als ze weer moet revalideren? Wilt u geven dat ze die dingen ook met u mag beleven, met u mag doen? Geef haar kracht, Heren, in alle dingen. Heren, we danken u voor broeder en zuster Dominee van Beek. U hebt ze de achterliggende tijd, de achterliggende 40 jaren gedragen. U hebt ze gezegend. U hebt ze tot zegen doen zijn voor onze kerken. Heren, wilt u ook nu hen gedenken? Wilt u ze verder nabij zijn, samen, als ze lid van deze gemeente mogen zijn, als ze nog veel heen. Heren, wilt u ze nabij zijn in alle dingen. En we danken u voor alles wat wij als gemeente, maar ook wat wij als kerken in hen van u gekregen hebben. Uw naam zij geprezen daarvoor. Heren, we bidden u ook voor Dominique Klomp. We danken u voor de vooruitgang die er is. Heren, wilt u hem en zijn vrouw, zijn gezin ook verder nabij zijn. Geef dat ze zich gesterkt mogen weten door u. En kon het zijn dat hij binnen niet al te lange tijd zijn plek in deze gemeente weer mag innemen zoals hij dat graag ook zal willen. Heren, zo leggen we de zorgen voor u neer en zo brengen we u onze dank. Heren, hoor ons gebed en geef ons een gezegende dienst met elkaar. Dat uw rijk mag komen, dat deze dienst eraan mag bijdragen. dat uw naam mag worden verheerlijkt. Heere, zegent u ons. We hebben dat niet verdiend, Heere, want we moeten u belijden dat onze zonden tegen ons getuigen. Maar hoor ons uit genade, omwille van het borgwerk van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. We bidden het u in zijn naam. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen we uit Psalm 22, de Lijdenspsalm, en daarvan de versen 1 en 10. Psalm 22, vers 1 en 10. Na het amen van de prediking zingen we zonder verdere aankondiging uit Psalm 106 en daarvan het derde vers. Geef dat mijn oog het goede aanschouw. 106 vers 3 na de preek. De tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Romeinen 8 en daarvan vers 32. Romeinen 8 vers 32. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Geliefde gemeente, er is een bekend lied dat zingt: vaste rots van mijn behoud. Het is een lied wat veel mensen tot troost is geweest. Mensen die worstelen met de vraag: is het wel voor mij? Maar ook voor overtuigde christenen. Het was bijvoorbeeld ook het lievelingslied van de bekende bisschop Ryle. In de Bijbel wordt God rots genoemd, de steenrots. Dat betekent zoveel als: op God kun je bouwen, bij hem vind je vastheid, je kunt op hem aan. Wat je van God kunt zeggen, kun je ook van zijn woord zeggen. De Bijbel, het is betrouwbaar. Iemand schreef eens over Gods beloften. Dat het ook rotsen zijn. Rotsen vaster en onwrikbaarder dan de grootste bergen op deze wereld. De tekst voor de preek zou je ook zo'n rotsbelofte kunnen noemen. We gaan er samen over nadenken. En we zetten als thema boven de preek: een vaste rots van ons behoud. Twee gedachten. We letten in de eerste plaats op de grond ervan. En dan kijken we met name naar het eerste deel van onze tekst. En in de tweede plaats de rijkdom ervan. Het tweede deel. Dus een vaste rots van ons behoud. De grond ervan en de rijkdom ervan. In de brief van Paulus aan de Romeinen staan wel veel meer van die rotsvaste beloften. Denk aan die bekende belofte waar Maarten Luther zijn toevlucht tot mocht nemen: maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Een belofte waarin trouwens heel veel kernzaken uit de brief aan de Romeinen worden samengepakt. En zoals deze tekst zijn er nog wel meer van die kernteksten in Romeinen. Niet zonder reden is deze brief wel gezien als een van de belangrijkste brieven van Paulus. In heel deze brief worden namelijk een aantal kernzaken uit de Bijbel op een rij gezet. In de eerste plaats wordt er bijvoorbeeld op een aangrijpende manier verteld wie de mens vanuit zichzelf is. Je leest daarover in Romeinen 1... maar ook in hoofdstuk 3. Je zou dat het stuk van de ellende kunnen noemen. Vervolgens benadrukt Paulus van hoofdstuk 3 vers 21... dat zowel Joden als niet-Joden alleen door het geloof in Christus gerechtvaardigd moeten worden. Dat betekent dat een mens wordt vrijgesproken van straf. Niet omdat hij goed en rechtvaardig is, maar omdat God hem rechtvaardig verklaart. Je zou dat tweede gedeelte het stuk van de verlossing kunnen noemen. Vanaf hoofdstuk 6 komt dan het stuk van de dankbaarheid aan de orde. De heiligmaking. Het leven met Christus door de kracht van de Heilige Geest. En die geest is nodig. Want de gelovigen, ze blijven in zichzelf zondig, geneigd tot alle kwaad. U leest erover in het voorafgaande hoofdstuk, Romeinen 7, waar Paulus zijn zonde en zwakheid belijdt. Maar gelukkig, daar blijft het niet bij. Want in Romeinen 8, daar komt uitvoerig dat werk van de Heilige Geest aan de orde. Ondanks de zonde, ondanks de zwakheid, leidt de Geest van God de gelovigen als kinderen van God. Hij getuigt in het hart dat ze kinderen van God zijn. Hij leert ze Abba, Vader roepen. Hij leert ze bidden. En mag ik het zo zeggen vanmorgen? Hij leert ze ook zingen. Het laatste deel van Romeinen 8 wordt niet voor niets een zegenlied of het loflied van het geloof genoemd. Daar wordt als het ware een hoogtepunt beschreven in het geloofsleven. Wat is dat dan, dat hoogtepunt? Een heerlijk gevoel in je hart? Nee. Wat dan wel? De vaste zekerheid dat God voor ons is. Zo begint het in vers 31. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Niemand. Dan ben je veilig. Daar kun je mee leven en sterven. Ja, zegt iemand. Eigenlijk haak ik hier al af. God voor mij. Daar ben ik niet zo zeker van. Als ik naar mijn leven kijk. Naar mijn eigen hart. Naar mijn eigen omstandigheden. De zorgen die er zijn. Wacht nog maar even, gemeente, met die tegenwerping. Ik kom daar straks nog wel op terug. Luister eerst maar verder. God is voor ons, zegt Paulus. Kijk maar. In vers 32. Hij heeft ook, en je mag ook lezen, hij heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard. Laat het nou eens op u inwerken, gemeente. God de Vader had een zoon. Eentje. Het was zijn geliefde zoon. God had hem innig lief. Hij vond enorm veel vreugde in hem. Die zoon was altijd gehoorzaam. Hij deed altijd volmaakt wat vader wilde. Maar wat lezen we in onze tekst? Hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Bij die woordengemeente ging er bij de Joden in de tijd van Paulus, bij de Joden-christenen in de gemeente van Rome, een belletje rinkelen. Zijn eigen zoon niet gespaard. Nou, dat is onze vader Abraham. Die heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Hij zou Isaac offeren, maar de Heere zei, doe hem niets, want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon, uw enige, mij niet hebt onthouden. Niet hebt gespaard, staat er letterlijk in Genesis 22. Uit Joodse bronnen weten we dat deze geschiedenis uit Genesis 22 erg belangrijk was voor de Joden in de tijd van Paulus. Waarom? In verband met Abrahams geloofsovergave. Abraham geloofde dat God machtig was om Isaac weer op te wekken en hij gehoorzaamde onvoorwaardelijk Gods bevel. Nou, dat vonden de Joden prachtig. Wat een man die Abraham. Daar kon je wat van leren. Dat was een voorbeeld voor hen. Paulus verwijst hier in dit vers heel bewust naar deze geschiedenis. Alleen gaat het Paulus niet om Abrahams geloof, maar om God, om zijn liefde. Ziet u Abraham gaan, gemeente, samen met zijn zoon, op weg naar Moria. Abraham spaarde zijn zoon niet. Ziet u hem bouwen aan dat altaar, samen met zijn zoon Isaac. Hij spaarde hem niet. Ziet u hem staan voor dat altaar waarop Isaac ligt vastgebonden? Het gaat hem door merg en been, maar Abraham spaarde zijn zoon niet. Het mes is opgeheven, klaar om toe te steken. Maar dan, Abraham. Abraham, strek uw hand niet uit naar de jongen. Doe hem niets. Toen mocht Abraham zijn mes laten zakken. God greep in. Isaac gespaard. En kijk nu eens verderop in de Bijbel. Daar zien we Gods zoon vernederd en te schande in de kribbe van Bethlehem. God de Vader spaarde zijn zoon niet. Ziet u Jezus gaan door de wereld, veracht en bespot. Geen plek om zijn vermoeide hoofd neer te leggen. Jezus werd niet gespaard. Hoort u hem kermen in de hof? Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Vader spaarde niet. En kijk nu eens naar die andere heuvel. Nee, niet Moria, maar Golgotha. Paulus bedoelt te zeggen. Toen God de Vader het mes van zijn toorn over de zonde ophief boven zijn zoon. Toen was er geen stem. Toen was er niemand die ingreep. God spaarde zijn zoon niet. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. En dan dat volgende werkwoord in onze tekst. Overgegeven. Ook dat woord, gemeente, heeft met het lijden van de Heere Jezus te maken. We komen in de lijst van discipelen een zekere Judas Iscariot tegen. En telkens wanneer zijn naam genoemd wordt in de discipelenlijst, dan staat erbij, die hem ook verraden zou. En voor dat woordje verraden wordt hetzelfde woord gebruikt als wat er in onze tekst staat. Die hem ook overleveren, die hem ook overgeven zou. Voor geld deed Judas dat. Verderop in de evangelie komen we dat woord weer tegen. Pilatus, ook hij leverde Jezus over. Hij gaf hem over om gekruisigd te worden. Niet voor geld zoals Judas, maar uit angst voor de Joden. En nou zegt onze tekst, ja, Judas, Pilatus. Nee, God leverde zijn eigen zoon over. Niet Judas, niet Pilatus, God de Vader. Hij had heel de regie in handen tijdens dat lijdensevangelie. Hij spaarde zijn zoon niet, maar gaf hem over in handen van moordenaars. Kinderen, soms geef je wel eens wat weg aan een vriendje of een vriendinnetje. Maar vaak houd je nog wel wat over. Je geeft niet alles weg wat je hebt. De Heere God gaf wel alles weg wat hij had. Zijn zoon, de Heere Jezus. Hij gaf ten diepste in hem zichzelf. Nee, niet aan vrienden. Aan vriendjes. Aan vijanden. Waarom deed God dat? Niet voor geld zoals Judas. En niet uit angst zoals Pilatus. Maar uit liefde. Om mensen die door eigen schuld verloren moeten gaan, te redden. Om mensen die vijand van God zijn geworden weer terug te halen, tot vrienden te maken. Onbegrijpelijke liefde. Begrijpelijke liefde zou zijn, dat zouden we allemaal kunnen snappen, die zijn zoon wel gespaard heeft. Natuurlijk, ze hadden elkaar toch zo lief, vader en zoon. Ze waren zo aan elkaar verbonden, zo één, al van eeuwigheid af. Maar nu, Ze hebben zich uiteengescheurd. Jezus dood aan het kruis was een groot offer voor de Heer Jezus. Maar het offer van de Vader was niet minder groot toen hij zijn zoon wegdeed. Onpeilbare liefde. De bekende Londense predikant Spurgeon. Hij schrijft ergens: als alle grassprietjes op de wereld pennen waren en alle zeeën inkt, was dat nog niet voldoende om te beschrijven hoe groot die liefde van God was. Gemeente, veel mensen vinden dit maar een dwaze geschiedenis. Ook in de tijd van Paulus. Een God die zijn zoon laat sterven en dat om vijanden te redden. Dwaasheid. Voor ons mag dit het fundament zijn van ons geloof. Het is niet te begrijpen, het is ook niet te snappen, maar dat vraagt God ook niet dat wij dat zouden snappen, gemeente, maar God vraagt dat wij ons erover zouden verwonderen. Hem ervoor zouden danken en met hem zouden gaan leven. Het is een wonder. God geeft zijn zoon voor vijanden. Let hem op het vervolg van onze tekst. Dan blijkt dat wonder des te meer. Voor ons allen staat er. Je mag ook lezen in plaats van ons allen. In plaats van. Dat betekent eigenlijk had God ons niet moeten sparen. Ons moeten overgeven. Dat was verdiend geweest, gemeente. God had ons naar zijn beeld geschapen. Volmaakt en goed. Er was volmaakte liefde. In de schepping heerste volmaakte harmonie. Toen kwam de zonde. Gods beeld lag in stukken. In plaats van liefde kwam er vijandschap en haat. De mens, hij stortte zichzelf in het verderf. Het resultaat leest u in Romeinen 3, vanaf vers 10. Er is niemand rechtvaardig, niemand die God zoekt, niemand die goed doet. Hun keel is een geopend graf. Ze vergieten bloed, hun mond vol vervloeking. Aangrijpende woorden. Ook in Romeinen 1 leest u daarover. Over dat resultaat van de zondeval. Vers 24. Daar gaat het over Gods toorn over de heidenen. Hij heeft hen overgegeven aan hun onreinheid. Overgegeven aan hun schandelijke lusten. En nou is dit het wonder van Gods liefde, zegt Paulus. In plaats dat hij nu ook ons overgeeft, geeft hij zijn zoon over. Spaart hij hem niet. Voor ons allen. Er zijn er uitleggers die zeggen, voor ons allen, dat zijn Joden en heidenen samen in de kerk van Rome. En ik denk dat dat juist is. Maar toch komt de vraag dan naar u toe. Hoor ik daar nou ook bij? Voor ons allen. Er staat niet voor allen. Nee, voor ons allen. Het is een bepaalde groep. Volgens ons tekstverband zijn het Gods uitverkorenen, de mensen die God heeft geroepen volgens vers 28. Hij heeft ze rechtvaardig verklaard, hij heeft ze zijn geest gegeven en ze tot zijn kinderen gemaakt. Hoe weet ik of ik daarbij hoor, vraagt u. mag ik twee dingen noemen. Het eerste is, u spaart uzelf niet meer. Van nature sparen we onszelf wel. Vinden we onszelf ten diepste nog wel aardig? Wie wil zichzelf nu overgeven? Wie wil zichzelf nu prijsgeven? Niemand toch? Dat zegt de Bijbel ons. Daar is het werk van de Heilige Geest voor nodig. Hij leert wie je bent van nature. Hij leert het je om je eigen naam in te vullen in de Bijbel. Bijvoorbeeld in dat gedeelte uit Romeinen 3. Ik ben niet rechtvaardig. Ik ben onder de zonde. En ook, mijn keel is een geopend graf. Als dat uw belijdenis wordt, spaart u uzelf niet meer. U leert erkennen dat u geen recht hebt op genade, maar op het oordeel van God. Maar Romeinen 3 blijft daar niet in steken, gemeente. Want dat aangrijpende hoofdstuk, dat eindigt met de verzoening. Wij worden omniet gerechtvaardigd uit genade door het geloof. En dat is het tweede, waardoor u kunt weten of u bij die ons allen hoort. Het eerste was, u spaart uzelf niet meer. Het tweede is, u gelooft. Wat dat is, u geeft uzelf over aan die God die zijn zoon overgaf. In u is enkel zonde, maar u leert zien op Jezus. Heer, waar dan heen? Tot u alleen. Ik vertrouw me aan u toe. Ik geef me aan u over. Mijn leven, mijzelf. Want tegen zoveel liefde en genade kan ik niet op. Kent u dat, gemeente? Is de Heere u zo te sterk geworden, zodat je je hebt overgegeven aan Hem? Jonge mensen, wanneer geef je je nou over? Wanneer geef je je over? Stel, er is oorlog, een gevecht aan de gang. En de vijand is zo sterk dat je genoodzaakt bent om je over te geven. Je kunt alleen nog maar met de witte vlag wapperen. Zo smeek je om genade. In de kerk is er eigenlijk ook oorlog. Vanmorgen. Oorlog in de kerk. De Heere God, Hij vecht met ons. Nee, Hij is geen vijand. Hij is een vriend. Wij zijn de vijand vanuit onszelf. En God, Hij vecht met ons om ons te redden. Daar gebruikt Hij zijn liefdespijlen voor. En God wil maar één ding, dat wij ons zouden overgeven, ons zouden gewonnen geven en zeggen, wilt u mijn koning worden, wilt u over mij regeren en al die vijanden, de zonden van binnen en van buiten, wilt u ze doden en mag ik voor uw leven overgeven. Iemand zegt, ik heb daar zoveel moeite mee. Ik twijfel zo vaak. Zou ik wel bij die ons allen horen? Er is zoveel ongeloof, zoveel strijd en twijfel. De verleidingen van de zonde zijn soms zo groot. Mag ik u dan nog eens wijzen op die groep mensen, die ons allen. Wat zijn het nou voor mensen? Romeinen 5, vers 6. zegt Christus, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. En nou dat zulke mensen zijn, die ons allen, zit er ruimte in die woorden. Ruimte in die beperkte groep. U kunt er nog bij, als u zo'n goddeloze bent. God de Vader roept u vandaag, gemeente. En hij zegt, kijk nou eens goed. Kijk nou eens goed naar dat kruis. Zie mij daar staan, terwijl ik afstand doe van mijn zoon, die ik zo ontzettend lief heb. Ik spaar hem niet. Ik geef hem over. Ik laat hem bloeden en sterven. En die zoon, hij geeft zich zo gewillig over. En hij hangt daar met zijn handen uitgebreid als wilde hij zeggen. Kom toch tot mij. Leef niet langer zonder mij voort. Wat je ook gedaan hebt. Wie je ook bent. U wijst deze genade toch niet van de hand, gemeente. Dan zou u God beledigen. Op zijn hart trappen. U bent er zo goed mee af als u tot hem komt. Het brengt u de eeuwige zaligheid. Ja, het brengt u alles. Luister maar naar onze tweede gedachte. De rijkdom van deze vaste rots, van deze belofte. God heeft zijn zoon gegeven. En u vervolgt onze tekst. Hoe zal hij ons met hem ook niet alle dingen schenken? God heeft het grootste, het liefste, het meeste wat hij had gegeven. En dat is in principe genoeg voor leven en sterven. Genoeg om gelukkig te zijn, zoals dat oude gedichtje zingt. Ik heb mijn God, dat is genoeg. Ik wens mij niets daarnevens. Hij is alles. Maar onze tekst gaat verder. God laat het niet bij dat ene geschenk van zichzelf, van zijn zoon. Als hij het grootste, het hoogste al gegeven heeft, zou hij dan ook niet het mindere willen geven? En het staat er als een vraag in onze tekst. Het antwoord wordt niet gegeven. Dat is zo vanzelfsprekend. Natuurlijk doet hij dat. Met zijn zoon geeft hij daadwerkelijk alle dingen. Alle dingen. Wat zijn dat? Er zijn verschillende opvattingen daarover. Maar ik denk dat bijna al die opvattingen wel een kern van waarheid bevatten. Alle dingen. Dat is zo ontzaglijk ruim en breed. Er zijn uitleggers die wijzen op het voorafgaande gedeelte aan onze tekst. Met Christus geeft God alle dingen. Nou, denk dan aan zijn Heilige Geest. Denk aan het kind van God zijn, waarvan de Geest getuigt. Denk aan het geleid worden door de Geest. Denk aan het zuchten van de Geest in de gelovigen. Hij leert je bidden. Al die dingen geeft God aan zijn kinderen, met Christus. En het is een geweldige wetenschap voor de kerk in Rome, gemeente. God doet geen half werk. Degene die hij heeft geroepen, degene die hij heeft gerechtvaardigd, die leidt hij ook verder. Hij laat ze niet los. Hij doet ze lijken op de Heer Jezus. Vers 29. Samengevat kun je dus zeggen, alle dingen, nou, dat is het geloof en de rechtvaardiging en de heiligmaking. Er zijn echter ook uitleggers die wijzen op vers 17. Dan gaat het over de erfenis die wacht. De erfenis, nou dat wordt er met alle dingen bedoeld, zeggen ze. We zijn met Christus één geworden in zijn dood en we zullen het ook zijn in zijn verheerlijking. Met Christus schenkt God ons straks een geweldige toekomst op de nieuwe aarde. Daar zullen we volmaakt zijn en met Christus over alle dingen over heel de nieuwe schepping mogen regeren. En tenslotte zijn er uitleggers die een lijn trekken van alle dingen uit onze tekst naar alle dingen in vers 28. Romeinen 8, vers 28. Die tekst waar soms naar verwezen wordt in tijden van moeite. Alle dingen. Het zijn de dingen die meewerken ten goede voor hen die God liefhebben. En ja, daar hoort soms ook tegenslag en lijden bij. Vers 17 en 18 gaven dat ook aan. Erfgenaam zijn van de heerlijkheid kan ook lijden met zich meebrengen. Ook in onze schriftlezing, daar werd een hele rij met kwade machten genoemd. Vanaf vers 35, verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, slachtschapen, de dood, in heden en toekomst. Maar midden in dat geweldige vers 37, maar in dit alles, in alle dingen, zijn wij meer dan overwinnaars. Dat was een geweldige troost, gemeente, voor de mensen daar in Rome, die soms te maken hadden met de vervolgingen van de Romeinse keizers. God schenkt met Christus alle dingen. Tegenslag en lijden. Het is goed om daar toch wat langer bij stil te staan. God voor ons betekent niet altijd een gemakkelijk leven. Er zijn theologen die dat zeggen. Als je in Jezus gelooft, als God voor je is, dan gaat het je voor de wind. De Bijbel leert ons iets anders. Daar hoort ook vaak moeite en tegenslag bij. Die ziekte van u. Het sterven van uw geliefde. De zorgen die u hebt om uw kinderen. Dat kruis dat u moet dragen. Dat zijn dus niet per se tekenen dat God tegen u is. Gelukkig niet. Het betekent ook niet dat al die dingen in de hand zijn van het noodlot of van de duivel. Nee. Ze zijn in handen van die God die zijn zoon niet spaarde. En die heen werkt naar zijn grote toekomst. Die u aan zijn beeld gelijkvormig wil maken. En dan begrijpen we soms heel weinig van die God. Waarom, Heere? Waarom overkomt mij dit? Die vraag klinkt dikwijls. En die waarom vragen die mogen gesteld worden. Bij de Heere. Ze worden niet altijd beantwoord. Is er dan wel troost? Is er dan wel uitzicht? Hou vast. Jawel. Kijk maar in onze tekst. Hoe zal Hij ons ook met Hem, niet alle dingen schenken. Kind van God, in uw moeite, in uw lijden, bij uw tegenslagen, is Christus er ook. Hij die is gestorven, die is opgewekt, als de almachtige koning zit aan de rechterhand van zijn vader. En die als de barmhartige en meevoelende hoge priester ook voor ons bidt. En niets kan ons van hem en van zijn liefde scheiden. Lijden blijft dan pijn doen. hem kan het gedragen worden. Misschien dat er iemand in de kerk zit die nu bij zichzelf denkt. Ja, dat zei u nou wel. Niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. Je moest dus weten. Ik ervaar zo weinig van die liefde. En dat hart van mij, dat lijkt er steeds weer tussen te zitten. Ik zit voor mijn gevoel vaker in Romeinen 7 dan in Romeinen 8. Want het kwade dat ik niet wil, nou dat doe ik vaak. En daar kom ik nauwelijks bovenuit. En vaak denk ik, zou mijn geloof nou wel echt zijn? Kijk eens naar onze tekst. Dat is een belofte voor mensen die bij zichzelf zo vaak zoveel tekort zien. Zo weinig geloof, zo weinig liefde, zoveel zonde nog. Een belofte voor heiligmaking, voor groei in het geloof. Want God heeft zijn Zoon, het hoogste, het meeste, niet gespaard, overgegeven. En nu schenkt Hij hem en zijn verdiensten weg. En met hem geeft Hij ook het mindere. Zijn geest om in u te wonen, om in u te werken. Met hem wil Hij u dat geloof schenken waardoor u hem aangrijpt. En met hem wil Hij u de zekerheid geven, de kracht en de lust om voor hem te leven. Alle dingen wil Hij u schenken. Laat het een pleitgrond zijn, gemeente, voor uw geloofsleven. Met deze belofte mag u rijk door het leven gaan. Rijk, niet in jezelf, maar in zijn genade. Door hem die alle dingen schenkt. Alle dingen. We hebben gezien dat het wijst op tegenslag en lijden. Maar ook op het geloof, de heiligmaking. Maar we mogen het nog breder trekken. Alle dingen, dat is letterlijk alles wat u van God krijgt. Ja, let wel. Met Christus, met hem. U moet het natuurlijk niet zo zijn dat God u alles geeft wat u wilt. Maar wel dat hij alles geeft wat hij goed vindt voor u. En alles wat u krijgt, alles wat u meemaakt in uw leven, is met hem. Het staat niet los van Christus. Tegenwoordig maken we dat onderscheid vaak. Je hebt geestelijke dingen, geestelijke zaken, en je hebt aardse zaken. En dat is een begrijpelijk onderscheid. Maar volgens onze tekst is het niet juist. Alle dingen worden de gelovigen met Christus geschonken. En dan mag u uw salaris zien als een genadegift. Met Christus. En dan mag u dat dagelijkse brood zien als genadebrood. Met Christus. En ga zo maar door. En dan mag u uzelf ronddraaien in uw woonkamer, in uw huiskamer. Alles wat u ziet, allemaal genadegiften, geschonken met Christus. Grote dingen, kleine dingen. Wat een redenen om hem ootmoedig te danken, hem te prijzen. Alle dingen. Onze tekst is zo ook een grondgemeente om te bidden voor al onze dagelijkse behoeften. Alles wat we nodig hebben voor het lichaam, voor onze ziel. Alles wat ons zorgen baart. Werpt al uw bekommernis op hem. Geeft u niet alles wat we willen. Er is soms armoede, eenzaamheid, verdriet. Maar als we onze zorg, onze bekommernis bij de Heer mogen brengen, wil hij het doen ondervinden. Zijn zorg, hij zorgt voor u. Altijd. Dat zien we niet altijd. En toch, zijn er schatrijk mee. Hij schenkt alle dingen. Het maakt ons schatrijk. De keerzijde. Zonder die woordjes met hem bent u nameloos arm. Dan kunt u wel veel hebben. Een gezin. Goede gezondheid. Een baan. U hebt een fijne man, een fijne vrouw. Mooi huis, mooie spullen. Vrienden, vriendinnen. De mensen mogen je graag. Het gaat goed op school. Het gaat goed op je werk. Maar al die dingen zonder hem. Wat een armoede. Leg dat alles nou eens op een stapel. Al die dingen zonder hem. In gedachten. En leg daar die woordjes met hem. Nu eens naast. Waar onze tekst over sprak. Weeg dat nou tegen elkaar op, gemeente? Nee, toch? Kinderen, ik zal het aan jullie vragen. Jullie hebben vast ook veel mooie spullen. Mooi speelgoed. Mooi Barbiepop. Een raceauto. Mooi trein. Kun je fijn mee spelen. En dat is prachtig. Mooi. Maar het allermooiste, allerfijnst, allerbelangrijkst, dat is de Heere Jezus toch. Als je van hem houdt, als je een schaapje mag zijn van hem, van de goede herder. Alle dingen met hem. Gemeente. Eens komt ook voor ons, voor u, voor mij, het moment van benauwdheid, van gevaar, vers 35, van de dood, vers 38. Als u hem niet hebt, blijft de buitenste duisternis over. Alle dingen die u hebt zonder hem, kunnen dan niets meer voor u betekenen. God voor eeuwig tegen. Alles en iedereen tegen. Wacht niet tot dat moment. Ouderen en jongeren. Maar vlucht tot Christus. Nu zijn geest nog werkt onder de prediking. Nu Christus u wordt aangeboden. Alle dingen met hem. Hoe moet dat dan? Vraagt u. Vluchten tot Christus. Let eens op het allerlaatste woordje van onze tekst. Schenken. Er zit het Griekse woord genade in. Daarom is de beste vertaling genadig schenken. En wat nou genade geschonken wordt, daar wordt niets van onze kant gevraagd. Anders was het geen genadig schenken. De prijs is betaald door een ander. De prijs, het dierbare bloed van de Heere Jezus. En daarom kan het, gemeente van morgen, Christus en met hem alle dingen worden van morgen genadig weggeschonken. Hebt u nog iets van uzelf? Hebt u zelf nog iets in handen? Eigendunk, eigenwaardigheid, een zonde die u niet los wil laten? Laat het los, gemeente. Spaar het niet. En kom er maar. Houd uw lege handen maar bij hem op. Vertel het hem maar. Ik heb wel veel, Heere. Maar zonder u ben ik arm. Moede, kom ik arm en naakt. Tot de God die zalig maakt. Zo wil Gods geest u hem doen ontvangen en met hem alles. Kom dan het sterven dichterbij. De stonde slaat dat het lichaam sterven gaat. Alles wankelt om u heen. U moet alle dingen loslaten. Deze belofte, vers 32, blijft rotsvast staan. Als een rots in de branding. Ja, deze belofte, gemeente, wordt met uw sterven verder en dieper vervuld. Krijgt diepere glans. Die woordjes met hem gaan steeds meer betekenen. Met hem. Volmaakt met hem. Nog even. Dan maakt hij alle dingen nieuw. Dan is de belofte volmaakt vervuld. Dan ontvangt u de volle erfenis. Een onsterfelijk, een verheerlijk lichaam waarin u nooit meer kunt zondigen. Waarin u nooit meer verdriet of leed kunt ervaren. Waarmee u voor eeuwig God mag groot maken. Volmaakt en gaaf. Voor eeuwig. Bij de Heere, dan mag u als koning regeren over alle dingen, over heel de nieuwe schepping, met hem. Amen. Zullen we de Heere danken en bidden. Wat een rijkdom, Heere, is er bij u te verkrijgen. U deelt het uit. U schenkt het weg. Het maakt ons rijk. Al die dingen zijn voor ons. We hebben het in de belofte. Heere, geef dat we niet arm de kerk uit zullen gaan. En als het arm is, Heere, geef dat het rijk mag zijn in u. Heere, we danken u voor de genade die u geeft. Voor uw woord wat u wilde laten horen. Zegent u het. Wilt u de zonden die er waren vanmorgen in spreken, in luisteren, genadig vergeven. Ga met ons mee naar huis, Heere. Behoed u ons, bewaart u ons. En geef dat we vanmiddag weer opnieuw in uw huis bij elkaar mogen komen. Om opnieuw uw woord te horen. Heere, wilt u in alle dingen voor ons zorgen? We vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Uw gaven zullen worden ingezameld voor de dienst van de Heere. De Heere zegene u en uw gaven. En aansluitend zingen we onze slotzang, Psalm 73, en daarvan vers 13. 73, vers 13. Zullen we bidden om de zegen van de Heer. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.